Goedenavond, dames en heren. In de zendtijd van de Joodse omroep Enika Media van vanavond spreekt Rob Simons in de studio met gasten over de collectieve Maroorgelden.
Welkom bij het interview- en discussieprogramma van de Joodse omroep. Vanavond voeren we een discussie over de collectieve Maroorgelden. Maroor is het bekende bitterkruid. Dat wordt genoemd bij het verhaal over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte als symbool van Joods lijden. Maroor is ook een afkorting voor morele aansprakelijkheid, voor roof en rechtsherstel. Met de collectieve Maroorgelden worden de uitkeringen bedoeld aan Joodse instellingen in Nederland en Israël, die afkomstig zijn van de overheid, beurs, banken en verzekeraars. Die hebben die gelden ter beschikking gesteld voor de Joodse gemeenschap. Aan de discussie wordt vanavond deelgenomen door Robbie Israël, directeur van het bureau dat zorgt voor de uitkering van de Maroorgelden. Florie Neter, voorzitter van de VBV, de Vereniging Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers. En Rob Wurms, oud-voorzitter van het CEO, het Collectief Joods Overleg.
Centraal Joods Overleg.
Het Centraal Joods Overleg, ja. En wat voor een overleg is dat? Wie neemt daar aan deel?
Het CEO, de afkorting, is samengesteld uit de drie Joodse kerkgenootschappen. NIK, het PIK en het...
PIK is het Portugees-Israëlisch.
Het Portugese en het Askenazisch, het Nederlands-Israëlisch kerkgenootschap. En het Verbond van Liberale Joden in Nederland. En verder JMW, Joods Maatschappelijk Werk, het SIDI... Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël en de FNZ, Federatie Nederlandse Zionisten. Die hebben het CAO opgericht in, ik meen, 1996.
Ja, dus zo'n 7 jaar geleden.
Ja. Ja.
En is dat CAO representatief voor de Joodse gemeenschap in Nederland?
Nou, dat is een vraag die vaak gesteld is. De organisatie is in zekere mate representatief, maar... is een moeilijke vraag, omdat het altijd gaat en is gegaan om die organisaties die al voor het bestaan van het CAO de belangen van de Joodse gemeenschap elk op zijn eigen wijze probeerden te behartigen. En bij het opnieuw actueel worden van de vraag naar restitutie is die taak bij het CAO terechtgekomen. En vandaar dat toen heel breed is uitgewaaierd, zal ik maar zeggen, naar andere organisaties die ook dezelfde belangen voor ogen hadden.
Is het Centraal Joods Overleg dan opgericht bij het doel die Maroorgelden te verdelen?
Nee, het CAO is opgericht om nu eindelijk eens gezamenlijk een beleid te ontwikkelen, met name richting overheid, maar ook samenleving, om zo de belangen van de Joodse gemeenschap beter te kunnen behartigen dan voorheen. Dat werd wel gedaan, maar dat was niet zo efficiënt. En nu zou dat wat efficiënter en doelgerichter moeten. Ja, dat was het doel.
Dan is de vraag natuurlijk, wat is die Joodse gemeenschap? Wie maakt daar deel van uit?
Ja, het demografisch onderzoek van Joods Maatschappelijk Werk geeft aan dat er, ik geloof, 43.000 mensen met een Joodse achtergrond in Nederland wonen. Je zou kunnen zeggen dat dat een gemeenschap is, maar het is natuurlijk een lastig begrip. Een gemeenschap kun je onderscheiden in verschillende groepen of groeperingen, kernen. En uiteindelijk zul je zelf moeten bepalen of je vindt dat je deel uitmaakt van die gemeenschap of niet.
Ja, mevrouw Neter, voelt u zich vertegenwoordigd door het CAO?
Nou, ik wil in de eerste plaats, ik voel mij op een heleboel punten mogelijk vertegenwoordigd door het CAO als het mijn Jood zijn betreft. Of ik vind of het CAO representatief is en mandaat heeft gehad om over de Maroorgelden te onderhandelen, dan ben ik een andere mening toegedaan.
Ja, daar komen we straks op.
Dat zijn dus voor mij twee gescheiden dingen.
Ja, maar het CEO, meneer Wurms, vertegenwoordigt nog geen 20% van de 43.000 Joden in Nederland. Dus dat is natuurlijk wel een pikante zaak en wat betreft de representativiteit van de CEO.
Ja, het probleem doet zich niet alleen in de Joodse gemeenschap voor, hè, in allerlei andere verbanden, zoals vakbonden ook. Het is een bekend probleem en je bent er dus niet door te zeggen het is maar 20%, dus we negeren dat. Er zijn Joodse organisaties die naar buiten treden. Dat zijn in ieder geval de organisaties van het CAO. Die behartigen natuurlijk de belangen van hun leden, zou je kunnen zeggen. Dat is die 20%. Maar om die 20% is een hele grote hoeveelheid mensen die gebruik maakt van diensten en instellingen van die organisaties van het CAO. Ja, en daar ook een beroep op doet.
Ja, het CIDI bijvoorbeeld heeft geen leden en zit er wel bij. En het Joods Historisch Museum is geen onderdeel van het CAO.
Nee, het Joods Historisch Museum is formeel natuurlijk, ik meen een gemeentemuseum. Behoort natuurlijk wel tot de belangrijke organisaties voor Joods Nederland. Spelen een belangrijke rol. We zijn toen bij elkaar gaan zitten, zo'n 7 jaar geleden. Omdat we al gezamenlijk optrokken. Toen na ongeveer een half jaar de Maror-kwestie langskwam, die heette toen nog niet zo. Toen was het een heel groot probleem hoe we ten eerste of we dat zouden moeten aanpakken. Daar heeft men uiteindelijk toch ja op gezegd. En hoe dat zou moeten. En hoe dan, was een van de eerste problemen, er besluiten genomen zouden moeten worden daarover.
Ja, daar komen we straks ook nog op. Maar als we inderdaad dan iets verder terugkijken in de geschiedenis, dan zien we dat zo'n 4 jaar geleden, meen ik, Wim Kok destijds als premier wel spijt heeft betuigd over de opvang van de Joden in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Maar hij heeft geen excuus aangeboden voor het leed dat de overlevende Joden is aangedaan. Geen excuus, maar wel poen?
Je moet zaken goed onderscheiden. Zoals we in onze traditie ook melk en vlees scheiden, moet je hier ook een strikte scheiding maken tussen twee dingen. Ten eerste het leed wat het Joodse volk in Nederland en in de rest van Europa is aangedaan. Ook na de oorlog. En ten tweede de roof, zal ik maar zeggen, de onthouding van rechtmatig bezit aan de nabestaanden van de vermoorden en van de overlevenden zelf. Dat gaat hem erover. Nou, dat hele restitutieproces, dat ging om geld. Dat ging om goederen. We hebben ook in overleg met de andere organisaties bij elkaar, waren dat er zo'n kleine 30, ik meen 26, maar dat weet ik niet zeker, hebben we overlegd daarover. Die kwestie deed zich op een gegeven moment voor. De vraag was, zullen we een gebaar, de commissie van Kemenade had dat aanbevolen, zullen we een gebaar accepteren? En men heeft toen gezegd, nee, we accepteren geen gebaar. We gaan rekenen, we willen vergoeding voor datgene wat ons ontnomen is. En we hebben ons onthouden voor vergoedingen voor leed. Dus de uitspraak van de premier destijds, Wim Kok, had daarop betrekking.
Ja, alleen heeft het was wat geen excuus aangeboden en heeft wel zijn spijt betuigd. Ja, en dat was wat mager misschien.
Het was wat zuinig, ja.
Ja, maar het is dus misschien dan in dat licht bezien, gaat het dan vanuit het CEO bekeken om eer of geld en of beter om rechtsherstel of een financieel zoethoudertje?
Een financieel zoethoudertje zou ik niet willen zeggen. Het gaat om zo goed mogelijk rechtsherstel. Het is behelpen na zoveel jaren. Het gaat ook om respect, ja, eer zei. Het gaat om respect. Degene die weet dat zijn bezittingen van hem weggenomen zijn en die niet de moed heeft om ze terug te vragen, die verdient eigenlijk niet zoveel respect. We hebben als gemeenschap dat wel gedaan. En ik denk dat we als gemeenschap daarom gerespecteerd dienen te worden. Ook al omdat er een klein stukje van het onrecht wat bestaat en bestond in de relatie tussen de Joodse gemeenschap en de overheid hersteld is. En van beide kanten betekende dat dus een kans op herstel van goede verhoudingen.
Meneer Israël van het bureau van de Maroor-gelden, heeft u zelf ook Maroor-geld gekregen?
Uiteraard.
Ja, en wat heeft u ermee gedaan?
Ik denk dat dat een privé aangelegenheid is. Maar ik heb het gekregen voordat ik zelf met Maroor te maken had, gelukkig. Dat was heel zuiver allemaal.
Ja, en heeft u ook afwijzende reacties gekregen van Joden die zeiden, dat bloedgeld willen we niet, houd het maar?
Ja, dat hebben we ook gehoord. Ik heb, als ik in de gelegenheid was, heb ik altijd geprobeerd mensen te overtuigen om het wel te doen. Want het is geen bloedgeld, zoals ook Rob Wurms net heeft uitgelegd. Het is geroofd bezit, dat is nu eindelijk teruggegeven. En daar hoef je niet voor te schamen als je dat accepteert. Maar er waren ook mensen die hebben gezegd, nee, ik wil het niet. We zijn gelukkig goed uit de oorlog gekomen. Maar veel meer hebben we reacties gehad van, ik neem het en ik doe er iets mee, iets constructiefs. Zij het voor de kleinkinderen, in sommige gevallen ook voor onderduikouders. En we hebben een heleboel zeer aangrijpende verhalen gehoord ook.
Ja, kunt u daar een voorbeeld van geven?
Nou, een van de bijzondere was een dame die ons vertelde dat ze nooit had mogen zeggen van haar ouders dat ze Joods was. En nu kwam dit en daar heeft ze lang over nagedacht. En net op de valreep voordat de aanvraagtermijn werd gesloten, heeft ze aangevraagd, heeft ook gekregen en heeft gezegd, dit was voor mij een manier om te zeggen ik hoor erbij. En het geld heeft ze dan aan goede doelen besteed.
Mevrouw Neter, heeft u ook Maroor geld gekregen?
Ja.
Ja? Wat heeft u ermee gedaan?
Ik geloof niet dat ik er al iets mee gedaan heb.
Nee?
Nee.
Maar u vond dat goed om, gaf u een goed gevoel om toch
absoluut
een zekere genoegdoening, als zij het in financiële zin te krijgen,
absoluut,
van de overheid.
Ja.
Het was niet een zak met geld als doekje voor het bloeden.
Nee, maar ik vind ook wel dat het een hele serieuze aangelegenheid is. Zeker met betrekking tot gelden van de overheid. Hoe je het ook wendt of keert, na zoveel jaar is het een mooi gebaar geweest van de overheid. Ook al heet het geen gebaar. Maar het blijft overheidsgeld. En daar wil ik toch wel dat men zich daar toch ook voor een deel van bewust is. Dat zoveel jaar na dato er gebruik is gemaakt van overheidsgeld om de Joden te restitueren wat hen rechtens toekomt. Dat vind ik toch een specifiek aspect in het geheel.
Ja, maar ik had alleen begrepen dat het niet alleen om overheidsgeld gaat, maar ook geld is van de beurs, van de banken, verzekeraars.
Nee,
misschien kunt u dat uitleggen?
Ja, ten eerste wil ik even
meneer Israël,
even één ding misschien differentiëren, nuanceren. De overheid betaalt alle uitvoeringskosten van dit geheel. Dus die kosten komen niet ten laste van het gerestitueerde vermogen. Dat is overheidsgeld. En daar kunnen we dankjewel zeggen zonder ons ervoor te hoeven te schamen. Het uitkeringsvermogen komt nu weliswaar uit de schatkist en vanuit de banken en verzekeraars en de beurs. Maar het is in die schatkist ooit terechtgekomen omdat het ons is weggenomen. Dus in die zin weet ik niet of je van overheidsgeld kunt spreken.
Ja. Meneer Wurms, kunt u misschien uitleggen hoe het CEO onder uw voorzitterschap tot een verdeling tussen de individuele en de collectieve Joodse uitkeringen is gekomen? Wat werd beoogd?
Hoeveel tijd geeft u me daarvoor? Ik zal het proberen kort weer te geven. De eerste vraag was natuurlijk, wie mag daar eigenlijk over beslissen? Allerlei ideeën hebben de ronde gedaan in het CAO, buiten het CAO. Het idee van een soort van volksraadpleging is zelfs geweest. Maar de oplossing kwam eigenlijk min of meer vanzelf. Er kwamen allerlei organisaties zich bij ons melden. Die zeiden, wij willen daar iets over te zeggen hebben. En wij hebben in het CAO gezegd, uiteindelijk daar heb je gelijk in. We vinden een constructie waarop iedere organisatie, klein of groot, van van mensen die iets met die rottige oorlog te maken hadden en de resten daarvan. We vonden een manier om die mensen ook invloed te geven. En in series besprekingen van alles en nog wat is uiteindelijk afgesproken dat het leeuwendeel van het teruggegeven geld naar individuen zou gaan. Overlevenden of hun kinderen, zeg ik maar. En een kleiner deel naar organisaties. Uiteindelijk, om het niet al te ingewikkeld te maken, is het ongeveer 80% wat naar de individu is gegaan en 20% wat nu aanstonds naar de organisaties zal toegaan.
Ja, wat is dan de bedoeling met het geld dat naar die collectieve bestedingen gaat?
De bedoeling is de levensvatbaarheid van de Joodse gemeenschap in Nederland te vergroten. De Joodse gemeenschap in de toekomst zal voor grote problemen komen te staan. Allerlei maatschappelijke veranderingen in Nederland, internationale ontwikkelingen, de neiging om, laat ik zeggen, een tendens om geen lid meer te zijn van enige organisatie. Dat maakt het allemaal ingewikkeld. De organisaties of degenen die initiatieven nemen om iets te organiseren, om die levensvatbaarheid te vergroten, die kunnen aanspraak maken nadat ze een plan hebben ingediend op een deel van dat geld.
Mevrouw Neter, vindt u het een goede gedachte dat een vijfde deel van al dat maroorgeld naar collectieve doelen gaat?
Absoluut niet. Ik zou mezelf ook niet zijn als ik dat wel zou vinden. Punt 1 vind ik het erg jammer dat er, nu wij precies weten wie de doelgroep is, omdat de mensen al betalingen hebben gehad, diezelfde mensen niet geraadpleegd worden om te vragen wat zij willen, wat er met dat geld dat hen eigenlijk toekomt. Want deze mensen staan in principe 20% van het deel dat zij zouden krijgen af ten behoeve van de collectiviteit. Op dat moment, denk ik, zouden de mensen ook inspraak mogen hebben. Maar er is nog een ander aspect aan het geheel. Hoezeer het Jodendom mij lief is, moet ik tevens toegeven dat het ook behoorlijk intolerant is. Men heeft besloten in al dan of geen wijsheid om half Joden mee te laten delen in deze Maror-affaire. Nu is het zo dat dat van die gelden die naar die collectiviteit gaan, de mensen die voor de Joodse wet niet Jood zijn en dus niet bij die organisaties zijn aangesloten, die kunnen dus ook nooit aanspraak maken op dat deel van de collectiviteit. Dus zij geven wel 20% van hun geld aan de collectiviteit, maar kunnen daar geen aanspraak op maken.
Maar bent u niet voorstander van de instandhouding van de Joodse gemeenschap in Nederland? En dat kan toch bevorderd worden door juist op deze manier collectieve maroorgelden voor de Joodse gemeenschap te besteden?
Ik vind dat de Joodse gemeenschap, natuurlijk ben ik daar een voorstander van, maar ik vind dat mensen dat, ik kan dat wel vinden, maar de rest moet dat ook vinden. En op het moment dat men beslist dat dat ten behoeve van de Joodse gemeenschap is, zal je mij niet horen brommen. Maar op het moment dat men dat niet vindt, en de gelegenheid wordt dus niet geboden, nog afgezien van het feit dat er, als je dan zegt van Maro-geld, herstelbetalingen, leed gedaan, enzovoort, enzovoort, dat je dan zou moeten kijken van, als je daar geld van afvalt, ik blijf het diefstal vinden, maar misschien is dat een boute uitspraak, maar dan, als je dan zegt van, ik haal daar 20% van af, dat je dan in de allereerste instantie moet kijken, hoe kan ik de doelgroep dienen met die 20%? En het is toch een hele rare zaak dat hiermee de kerkgenootschappen, waarschijnlijk de rijkste kerkgenootschappen van Nederland worden, met dat enorme kapitaal wat nog een keertje toevoegt. Ik denk, ja, de kerkgenootschappen zouden het niet eens moeten willen hebben.
Meneer Wurms, u bent het daar niet mee eens?
Nou, ik heb een hele serie argumenten, want met alle respect, de redenering klopt van geen kant. Ten eerste, voor de oorlog waren er 2000 stichtingen en verenigingen met vermogen. Dat vermogen is ontstolen. Dat is bij de restituties inbegrepen. Dus het is fair dat organisaties die na de oorlog geen mogelijkheid hadden om zich goed te ontwikkelen ten behoeve van de gemeenschap, dat die ook profiteren van het geld wat teruggegeven werd. Dat was hun bezit. Dus het is zeker geen diefstal. Ten tweede zegt mevrouw Netel dat het over leed gaat. Het gaat niet over leed, het gaat over bezit. Ten derde, de term halfjoden. Halfjoden is een term van de naties. Die bestaat niet in het Jodendom.
Nou,
ik denk dat we dat aspect even buiten de discussie moeten houden.
Maar daar zit een redenering aan die niet klopt. Cliënten van zowel de kerkgenootschappen, maar vooral van JMW, van de begunstigers van het CIDI, die conform de meest orthodoxe opvattingen niet Joods zouden zijn, kunnen wel degelijk profiteren van de gelden. Alle de argumenten die door mevrouw Neter genoemd zijn, ja, die kloppen niet. Het is echt
mag ik daar? Ik wilde even heel kort op reageren. Dat of schoon die term halve joden of dat een term van de naties is of niet. Er staat in de Nederlandse wet uitvoerig omschreven wie er wel vervolgd is geweest en wie er niet vervolgd is geweest. En als men vindt dat je je niet hoeft te houden aan datgene wat de Nederlandse wet schrijft, dan ben ik het spoormeester.
Ja, maar dat gaat dus over individuele mensen.
Simon, één ding. Mevrouw Neter haalt weer het leedargument en het vervolgingsargument.
Nee, ik heb het,
door
ik heb het over datgene wat er in de Nederlandse wet staat.
Laten we even de zelfstandigheid,
niet relevant,
meneer Israël, bespreken van het bestuursorgaan. Dat wordt gewaarborgd onder toezicht van de Nederlandse overheid. En het bureau Maroorgelden, dat voert beheer over die gelden die ter beschikking zijn gesteld door overheid, banken, verzekeraars en beurs. En zijn er niet heel veel Joodse handen op één Joodse buik die dat verder in het bestuursorgaan daar zeggenschap over hebben?
Enerzijds is dat zo, en dat is ook goed dat dat zo is. Anderzijds, het bestuursorgaan staat onder toezicht van het ministerie van Financiën. Het is een publiekrechtelijk orgaan en het ministerie ziet toe op de zorgvuldige en rechtmatige en transparante uitvoering van dit geheel. Maar ik wil nog één woord zeggen over de discussie die net is gevoerd tussen meneer Wurms en mevrouw Neter. Regeling is rechtmatig tot stand gekomen. Hij is na uitvoerige discussies tot stand gekomen. De vereniging bij die mevrouw Neter betrokken is, de VBV-verbond. De VBV heeft een rechtszaak gevoerd tegen de minister van Financiën en heeft die rechtszaak verloren. Dus in ieder opzicht denk ik dat deze discussie niet meer gevoerd moet worden. Laten we ons nu wenden naar de correcte en constructieve verdeling van het geld.
Ja, en hoe ziet dan de toekomst van de Joodse gemeenschap er bijvoorbeeld over 20 of 50 jaar uit? Is daar onderzoek naar gedaan door het CEO?
Nee, het CEO heeft daar geen onderzoek naar gedaan.
En het bureau Maroorgelden?
Er is wel een ander onderzoek. Een
onderzoek van het JMW, dacht ik. Ja. Misschien wilde je daar net aan refereren. Er is een plaatje, een scenario geschetst. Maar hoe je het ook wendt of keert, het is een moeilijk scenario. Het Jodendom in Nederland is niet in een stijgende lijn. Zeker niet wat de financiële gezondheid betreft.
Ja, dat hangt natuurlijk ook af van de definitie die men geeft aan Jodendom en Joodse gemeenschap. Het gaat natuurlijk om, wanneer u het daarover heeft, over de Joodse instellingen die misschien aan het afkalven zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat individuele Joden die zich ook tot de Joodse gemeenschap rekenen minder in tel zouden zijn of minder bewust zouden zijn van een Jood zijn.
Dat klopt. Maar als je geen infrastructuur hebt, geen organisaties hebt die bepaalde activiteiten kunnen coördineren of initiëren, dan heb je geen gemeenschap.
Ja, maar als ik dus kijk naar de criteria die zijn opgesteld voor de verdeling van de gelden, dan zie ik dat die vooral zijn gericht op de instandhouding van de bestaande Joodse instellingen en dat zo'n 60% van het geld direct indirect naar de Joodse kerkgenootschappen vloeit, terwijl er juist ook in de Joodse gemeenschap sprake is van ontkerkelijking.
Ja, dat zijn de kaders. En de kaders zien ook voor dat 40%, als ik uw cijfer even gebruik, naar andere organisaties gaat. Met name ook is belangrijk dat de jeugd iets onderneemt. Maar uiteindelijk zal alleen iemand iets toegekend krijgen als die als die aanvraagt. Dus ik wil graag bij deze iedereen, iedere organisatie oproepen. En met name de jeugd en met name ook organisaties die voor die 40% in aanmerking komen om aan te vragen. Dat betekent niet dat men iets krijgt toegewezen, want daarover moet natuurlijk besloten worden. Maar wie niet aanvraagt, die krijgt zeker niet.
Nee, nou, we praten dus over ruim 47 miljoen euro die in Nederland te besteden zijn ten behoeve van de Joodse gemeenschap. In hoeverre worden de Joden in Nederland daar nou beter van die collectieve maroorgelden?
Dat hangt ervan af of er initiatieven genomen worden om de situatie van de gemeenschap. En dan gaat het om gemeenschappelijke elementen en saamhorigheid. En het verzekeren van een plaats voor de Joodse jeugd in de breedste zin. Voor de toekomst. Dan hangt dat hangt ervan af welke initiatieven genomen worden. Die zullen worden ondersteund. Er wordt niet zomaar blindelings geld aan organisaties gegeven. Als die indruk mocht ontstaan door uw vragen, die is niet juist.
Nou, ik heb mijn oor te luisteren gelegd bij verschillende Joodse bestuurderen en toch de indruk gekregen dat de kans bestaat dat dat geld geïnvesteerd wordt in nieuwe gebouwen die wellicht over 20 jaar leeg komen te staan.
Nou, die kans is ook weer niet zo groot. Wel dat er nieuwe gebouwen zullen komen, maar de participatiegraad aan de kerkgenootschappen neemt het laatste jaar gelukkig weer een beetje toe. En juist die initiatieven, ook de andere initiatieven, zijn bedoeld om de participatie van Joden aan gemeenschapsactiviteiten toenemen.
Mevrouw Neter, waar zou u het collectieve maroorgeld willen besteden?
Nou, bijvoorbeeld aan bejaarden. Dat er een dat mensen langer in hun huis kunnen blijven. Dat mensen middels een bepaalde structuur. Maar dat er goed en verantwoordelijk gezorgd wordt voor de ouderen die het eigenlijk het meest van ons verdiend hebben en het meest nodig hebben.
Meneer Israël, hoe zou u uw creativiteit aan de dag leggen in het project?
Het is niet aan mij om over projecten te beslissen. Daarvoor hebben we een groep van 7 wijze mensen samengesteld die
nee,
dat doen.
Geen beslissing te nemen, maar als u een miljoen euro ter beschikking zou hebben.
Maar ik wil erop wijzen dat het idee van mevrouw Neter helemaal niet zo gek is. En ik hoop dat ook bejaardenhuizen zullen aanvragen om hun oudjes te kunnen ondersteunen.
Ik heb het niet over bejaardenhuizen, ik heb het over mensen die privé...
Meneer Wurms, heel kort.
Ja, ik kan me daar zeer in vinden. Beslotte, wij zijn allemaal van de leeftijd dat we er misschien ook binnenkort gebruik van moeten maken. Maar ik vind de participatie van de jeugd buitengewoon belangrijk, essentieel.
Dank voor uw bijdrage aan deze discussie, mevrouw Neter en de heren Wurms en Israël. En voor de luisteraars nog een goede avond.
U hebt geluisterd naar Rob Simons die met gasten in de studio sprak over de maroorgelden. Wij willen nog even het volgende onder de aandacht van de luisteraars brengen. Aanstaande woensdag en donderdag op 10 en 11 september vindt er een uniek Joods liturgisch concert plaats in de Portugese synagoge te Amsterdam. Alle informatie over dit concert en over onze programma's vindt u op onze website www.nikmedia.nl. U kunt ons ook bereiken tijdens kantooruren op 035-629-3145. 035-629-3145. Nog een hele goede avond.
AM. De EO.
Goedenavond, het is bijna 8:30. U bent bijzonder van harte welkom bij de Evangelische Omroep vanavond. Tot precies de klok van 11 hebben we ons voorbereid om u van muziek en van achtergronden te voorzien.